Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch en gena om uw goedheid eer te geven. Psalm 25, vers 3. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Jozua, het zevende hoofdstuk, de eerste 9 versen, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Lezen we nu Jozua 7, de eerste 9 versen. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toren des Heren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trek opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem, dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want ze zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, dewelke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelve omtrent 36 man en vervolgden van hen tot de poort van Schebarim toe en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe. Hij en de oudsten van Israël, en zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan? Om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde der Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen? Na de maal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft, als het de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen?
Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat zal hij ongestoord verwerven, en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6. gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmiddag voor u een catechismespreek lezen van dominee Haring. En die handelt over zondag 36. En daar lezen we in de vragen 99 en 100 met de antwoorden het volgende. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk. Dat betekent vast en zeker. Want er is geen groter zonde, noch die God meer vertoornt, dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Gemeente, laten we vervolgens gaan zingen uit Psalm 54, de verzen 1, 3 en 4. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och, of uw arm mij bijstand bood. En wat er verder volgt in het derde en in het vierde vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid voor de collecte voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. Psalm 54, vers 1, 3 en 4. gemeente. Het is ons voorgelezen hoe Jozua in zijn grootste nood riep: wat zult gij dan uw grote naam doen? Israël had de veldslag tegen de stad Ai verloren. Ze dreigden onder de voet gelopen te worden door de Kanaanieten. En het ergste was dat het kwam door eigen schuld. God was vertoornd omdat van de verbannen buit van Jericho gestolen was. Daarom was de Heere niet met hen opgetrokken in de strijd tegen de stad Ai. De ondergang van Israël dreigde. In die nood riep Jozua: wat zult u dan met uw grote naam doen? Dat is het laatste en het hoogste beroep dat een zondaar op God doen kan. Als alles uitgeput is, als er nergens hoop is en de zondaar zich op niets kan beroepen, blijft dit laatste en hoogste beroep over: wat zult gij dan uw grote naam doen? Over deze naam van de Heere handelt zondag 36 van de catechismus die we u hebben voorgelezen. Zondag 36 handelt dus over de naam des Heeren. En we letten ten eerste op de betekenis van de naam des Heeren. Ten tweede op het misbruik en gebruik van de naam des Heeren. En ten derde op de belediging van de naam des Heeren. Ter herhaling, het gaat dus over de naam des Heeren. Ten eerste de betekenis van die naam. Ten tweede het misbruik en gebruik van deze naam. En ten derde de belediging van de naam van de Heere. Ten eerste dus de betekenis van de naam des Heeren. Het gaat in het derde gebod over de naam van God. God heeft dus een naam. Waarom draagt de Heere een naam? En wie heeft hem die naam gegeven? Wij mensen dragen namen om ons van elkaar te onderscheiden. Indien we geen namen droegen, zouden we niet weten over wie we het hebben. En wat dat betreft, hoeft God geen namen te hebben. Er is immers niemand aan hem gelijk. Wanneer we over God spreken, weten we over wie wij het hebben. En toch draagt de Heere namen. Hij heeft die namen aan zichzelf gegeven. Wat is daarvan de bedoeling? Het begrip naam is bij ons niet meer dan een onderscheiding. Wanneer je weet hoe iemand heet, weet je eigenlijk nog niet veel van die persoon. In de Bijbel heeft het woord naam een veel diepere betekenis. Bij naam gaat het er in de Bijbel niet zozeer over hoe iemand heet, maar over wie iemand is. We moeten dan denken in de richting van wat wij noemen onze goede naam. Je naam is dan zoals je bekend staat. Daar ben je terecht zuinig op. Een goede naam, zegt Salomo, is beter dan goede olie. Hoe welriekend olie in het Oude Oosten ook kon zijn, een goede naam was toch belangrijker. De naam van iemand had te maken met zijn reputatie. Iemands naam aantasten was de persoon zelf in diskrediet brengen. God heeft ook een naam. Het wil allereerst zeggen dat God niet de grote onbekende is. In Athene stond wel een altaar met als opschrift voor de onbekende God. Maar de God van Israël en de God en Vader van onze Heere Jezus Christus heeft een naam. Hij is maar niet een of andere duistere, onbekende macht, of, zoals moderne mensen zeggen, te geloven dat er wel iets is. De Heere draagt een naam en wij kunnen hem bij zijn naam noemen en daardoor zijn aandacht vragen. Waarom heeft God een naam? Opdat wij zouden weten wie hij is en om zich aan ons bekend te maken. In de Heilige Schrift hebben namen dus een betekenis. Ze zeggen iets van de mensen die ze dragen. Denk maar aan Samuel, van God gebeden. Denk maar aan Abraham, vader van menigte van volken. En zo is het ook met de namen van God. Gods namen zeggen wie hij is. Ze staan in verband met zijn wezen. In de Heilige Schrift komen we verschillende namen van God tegen. In onze Bijbel valt dat niet zo op. In de Nederlandse vertaling van de Bijbel komen we maar 3 verschillende namen van God tegen. In onze Bijbel wordt gesproken over God en over Here met allemaal hoofdletters en Here met kleine letters. Dit komt omdat men op de Nationale Synode van Dordrecht in 1618-1619 besloten heeft om de Hebreeuwse namen van God te vertalen met de naam Here met kleine letters en de naam Here met allemaal hoofdletters en de andere namen gewoon met God. Zo kennen we in onze Nederlandse Bijbel slechts 3 namen voor God. Maar in werkelijkheid draagt God veel meer namen. De Heere draagt de naam El. Dat is in het Nederlands vertaald met God. Je vindt die naam bijvoorbeeld terug in Bet-El, huis van God. In Israël, vorst van God. En Samuel, van God gebeden. El betekent de machtige. God is dus El, de machtige. Jacob heeft zich bij Pniel vorstelijk gedragen met de machtige God. Een andere Hebreeuwse naam voor God is Elohim. Dat is de meervoudsvorm van El. In Genesis 1 ontmoeten we die naam. We lezen in het eerste vers, in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Als we Hebreeuws konden lezen, zouden we lezen, in den beginne schiep God in het meervoud de hemel en de aarde. Dat wijst op de 3 personen in de Godheid, die alle 3 bij de schepping betrokken zijn geweest. Er wordt gesproken over de naam El Shaddai. Dat betekent God de Almachtige. Toen Abraham 99 jaar oud was en het onmogelijk scheen dat hij nog ooit een zoon zou hebben, verscheen de Heere aan hem en zei, ik ben El Shaddai, ik ben God de Almachtige. De Heere wilde daarmee zeggen dat er voor hem niets onmogelijk is. Hij zei dat ook en sprak, zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? God de Almachtige zou ervoor zorgen dat Abraham een zoon zou krijgen. We lezen in de Bijbel de naam Adonai. Dat is vertaald met Here, met kleine letters. En in het Nieuwe Testament is dat in het Grieks Kyrios. Het ziet op het Heer zijn van God over de ganse schepping. Het is een persoon die zeggenschap heeft en in het bezit is van slaven. De slaven noemen hem Heer of Meester. God zegt dat hij de Adonai, de Heere is van het volk van Israël. Met die naam is Mozes voor Farao verschenen. Hij zei, zo zegt Adonai, laat mijn volk trekken. Farao dacht wel dat hij de Adonai, de bezitter van de nakomelingen van Abraham was. Maar de Heere zei, ik ben de Adonai, de bezitter van Israël. Jezus wordt ook Heere genoemd, omdat hij dood en graf heeft overwonnen en de bezitter is van zijn gemeente, die hij gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. Een volgende naam is de naam Eljoon. Dat is de Allerhoogste God, Eljoon. Melchizedek was niet zomaar een priester, maar hij was de priester van Eljon, van God de Allerhoogste. En dan is er nog de naam Zebaoot. Dat is de enige naam die een enkele keer niet is vertaald in het Nederlands. De Heere Zebaoot is God de strijder. de aanvoerder van engelenlegers. Het is God die ten strijde trekt en het opneemt voor de verdrukten. Jacobus schrijft dat het geroep van de arme Joodse landarbeiders, van wie het loon door rijke grootgrondbezitters werd verkort, gekomen is in de oren van de Heere Zebaoot. De heerlijkste naam van God is echter de naam Yahweh of Jehovah. Het is een naam die in het Hebreeuws uit 4 letters bestaat. J-H-W-H. En uitgesproken wordt als Yahweh. In de Statenvertaling van de Bijbel wordt deze naam geschreven als Heere, met allemaal hoofdletters. En over deze naam gaat het in het derde gebod. God sprak: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Het is een naam die ons herinnert aan de inleidingswoorden voorafgaand aan de 10 geboden. De Heere sprak: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. In het derde gebod zegt hij dat deze naam niet ijdel gebruikt mag worden. Mozes is de eerste geweest aan wie God zijn naam Yahweh heeft uitgelegd. Toen Mozes bij het brandende braambos de Heere ontmoette, kreeg hij de opdracht om naar de nakomelingen van Abraham in Egypte te gaan en tot hen te zeggen: de Heere, de God van jullie vaderen, heeft mij gezonden om jullie uit Egypte te verlossen en naar het beloofde land Kanaan te brengen. Mozes vreesde toen dat de Israëlieten zouden zeggen: wie is de Heere en wat is zijn naam? De Heere zei toen tot Mozes: mijn naam is Yahweh. Je moet tot de Israëlieten zeggen: Yahweh heeft mij gezonden. Het is een naam die dus bestaat uit 4 letters, tweten de letters J, H, W en H. Deze 4 letters vormen de heilige naam die uitgesproken wordt als Yahweh of Jehovah. Onze Statenvertalers hebben deze naam vertaald met: ik zal zijn die ik zijn zal. En in de kanttekening zeggen ze dat dit betekent eeuwig in wezen, getrouw in zijn beloften en alvermogend in hun uitvoering. God zelf geeft ons de beste verklaring van die naam als zij Mozes beveelt tot de kinderen van Israël te zeggen: ik zal zijn heeft mij tot u gezonden. Taalkundigen zeggen daarom dat de naam Yahweh heel kort gezegd betekent: hij is of ik ben. Hij is de eeuwig zijnde. De Heere is God die was, die is en die komen zal. Wat zullen de Israëlieten in de slavernij van Egypte gedacht hebben toen Mozes zei: Yahweh heeft mij tot jullie gezonden? Het is voor de vromen onder hen tot grote troost geweest. Het was voor hen een herinnering aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het scheen alsof Yahweh, de God van hun vader, hen vergeten was. Nu hoorden zij dat hij hen niet was vergeten. De naam Yahweh wilde zeggen: ik was bij jullie vaderen en ik ben bij jullie. Ik doe wat ik heb beloofd. Hoe ondoorgrondelijk de naam Yahweh ook is, even ondoorgrondelijk als God zelf, maar van één ding kon Israël zeker zijn, namelijk: ik ben er en ik zal er zijn. In die naam lag de zekerheid dat Israël uit Egypte zou worden geleid en Kanaan zou beërven. Yahweh wil zeggen: hij is er. Hij blijft denken aan zijn verbond en zal zijn beloften vervullen. Zo is de Heere. Een God die altijd bij zijn volk is en zijn beloften aan hen vervult. Zo hebben de Joden deze naam altijd begrepen. In de Duitse concentratiekampen hebben christenen samen met vrome Joden gevangen gezeten. Vrome Joden spraken daar over Yahweh. Ze zeiden, Yahweh is ook hier. Hij was in Egypte bij zijn volk, bij de tichtgelovens. En hij is ook hier bij ons. Yahweh, de eeuwig zijnde, is de God die altijd met zijn volk zal zijn. Jezus beloofde zijn gemeente en zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Ik zal er altijd zijn, zegt de Heere tot zijn kinderen. Ik ben er al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik zal er zijn tot je hulp en troost. Ik zal mijn woorden waarmaken en mijn verbond houden. Wat ligt er een troost in deze heerlijke naam van God? De Heere belooft zijn kinderen, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Daarop ziende zeggen de kinderen Gods, David na, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zie gemeente, dit zijn de namen die God draagt. Wanneer we deze kort verklaard hebben, begrijpt u dat het niet zomaar namen zijn. Het zijn namen vol betekenis en troost. Ze zeggen wie de Heere is en wat wij van hem mogen verwachten. In Spreuken 18 vers 10 wordt dan ook gezegd, de naam van de Heere is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Gods namen zijn God zelf. Ze zijn er om te gebruiken, maar niet om te misbruiken. Daarom zegt onze catechismus dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. We letten erop in onze tweede gedachte, het misbruik en gebruik van de naam des Heren. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Zo luidt Gods gebod. Het gaat over gebruiken. In het Hebreeuws staat er een woord dat betekent optillen. Je tilt Gods naam, dat is de naam Yahweh, op wanneer je die op je lippen neemt en uitspreekt. Je moet dus goed beseffen wat je doet als je deze naam op je lippen neemt. De catechismus zegt dat we de naam van de Heere niet ijdel, dat betekent leeg of zinloos, mogen gebruiken. En de catechismus geeft daarvan drie voorbeelden en wijst op vloeken, valse eed en onnodig zweren. De catechismus zegt dat daardoor Gods naam wordt gelasterd en misbruikt. Vloeken wordt genoemd. Wie vloekt, noemt God bij zijn naam. De aanleiding om te vloeken kan van alles zijn. Sommige mensen vloeken bij allerlei gebeurtenissen. Ze vloeken als ze boos zijn, als iets mislukt, om hun woordenkracht bij te zetten. Gewoon als een stopwoord of om God te kwetsen. Vloeken wordt het meest gebruikt als krachtterm of als stopwoord. Het gebeurt dikwijls gedachteloos. Er wordt veel gevloekt zonder dat men beseft wat men zegt. Want als je vloekt, vraag je God eigenlijk om je te verdoemen. Er is helaas in ons land altijd veel gevloekt. Bernardus Smijtengeld moest constateren: bent u op schuiten en op wagens, op wegen in Holland, Zeeland en door gans Nederland, het is alsof je in de hel leeft. Rondom je wordt gevloekt. Er wordt in de moderne, geseculariseerde wereld veel gevloekt. Al gelooft men niet meer in God en al heeft Jezus geen betekenis meer voor de westerse mens, hun namen worden nog wel gebruikt om te vloeken en te spotten. Ons wetboek van strafrecht verbiedt de smalende godslastering. Wanneer men zich over de godsdienstige gevoelens van anderen op smalende en krenkende wijze uitlaat, is dit strafbaar. Maar deze wet is een dode letter geworden. Ze schijnt alleen maar te gelden voor het krenken van de islam en de profeet Mohammed. Maar over Jezus en de christen mag je van alles roepen. Vloeken kan ontaarden in het lasteren van de naam des Heren. Lasteren is een zwaar geladen woord. Laster over iemand vertellen is iemands goede naam of reputatie opzettelijk en zonder reden of bewijs beschadigen. Laster heeft met je naam en je reputatie te maken. De naam des Heren lasteren heeft dan ook te maken met Gods naam en zijn wezen. Je zegt dan opzettelijk dingen van God die niet waar zijn. Lasteren is ook altijd bedoeld om iemand te krenken en naar beneden te halen. Gods naam lasteren is bedoeld om God te krenken en te kleineren. Een voorbeeld daarvan lezen we in Leviticus 24. Een zoon van een Israëlitische vrouw en een Egyptische vader krijgt ruzie met een Israëliet. Er volgt een handgemeen. En tijdens dit handgemeen lastert en vloekt deze jongeman opzettelijk de naam des Heren. Woedend op zijn Israëlitische tegenstander ontziet deze half-Egyptische, half-Israëlitische jongeman zich niet om zijn tegenstander in de naam van de Heren te vervloeken. En hij sprak niet alleen de naam van Yahweh uit, maar lastert die naam en zegt tegen de Israëliet dingen over zijn God, over Yahweh, die de Heren krenken en naar beneden halen. De omstanders van de vechtpartij schrikken van deze lasterlijke taal en brengen de man tot Mozes. Nadat Mozes God heeft geraadpleegd, wordt de jongeman gestenigd. En Mozes vaardigt daarna een wet uit: wie de naam van de Heren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. Een ander voorbeeld van lastering van Gods naam is Rabsakeh, de maarschalk van de koning van Assyrië. Tijdens het beleg van Jeruzalem lastert hij ten aanhoren van het volk op de muren met vreselijke woorden de naam van Jehovah. God is daar zozeer door vertoornd dat hij een engel zendt die in één nacht 185.000 Assyrische soldaten dood. De catechismus noemt als derde manier van ijdel gebruik van Gods naam de valse eed. Wie een valse eed aflegt, laat geen knallende vloek horen. Hij doet zelfs alsof hij ontzag heeft voor Gods naam. In de naam van God wordt dan gezworen niets dan de waarheid te spreken. Maar bij een valse eed gebruikt men Gods naam als dekmantel voor een leugenachtig getuigenis. Dat is een minachten en een misbruiken van de heilige naam van de Heere. Onze catechismus zegt dat dit alles zo onterend is voor God, dat we ons ook moeten wachten om met ons stilzwijgen en toezien aan zulke schrikkelijke zonden ons deelachtig te maken. Gemeente, hopelijk kunnen wij en ook jullie, jonge mensen, zeggen: ik vloek niet, ik misbruik de naam van God niet. Wanneer we echter het vloeken en misbruiken van Gods naam aanhoren zonder daar ooit iets van te zeggen, staan we even schuldig voor God als de vloeker. Natuurlijk geldt hier wel wat Salomo zegt. De rechtvaardige kent zijn tijd en wijze. Salomo heeft het dan over verstandige woorden. Die zijn als gouden appelen in zilveren gebeeldhouwde schalen. Je moet dus wel de gelegenheid afwachten om er iets van te zeggen en God smeken om wijsheid en vrijmoedigheid. Maar je mag niet altijd zwijgen. Als de naam van de Heere ons lief is geworden, zullen we dat ook niet kunnen. De catechismus maakt ons verder duidelijk dat de Heere niet alleen het misbruiken van zijn naam verbiedt, maar het juiste gebruik van zijn naam van ons vraagt. We lezen, en in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij door ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Wanneer wij Gods naam gebruiken, moeten we weten waar we mee bezig zijn. Gods naam wordt er soms zo onnadenkend bijgehaald. Wie zich voor zijn overtuiging wil beroepen om de naam des Heren of zijn woorden kracht wil bijzetten, moet de naam van God wel met vrezen en eerbied gebruiken. Gods naam mag er niet te pas en te onpas bijgehaald worden. De Heere verwacht van het volk dat hij uit Egypte heeft verlost, dat ze zijn naam zullen liefhebben en prijzen. Daarom zegt het antwoord van de catechismus, opdat hij door ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Tegenover het misbruik van Gods naam staat dus het juiste gebruik van Gods naam. Het eerste wat de catechismus noemt, is dat we zijn naam belijden. Dat is zijn naam in onze wereld noemen. Het was de roeping van het verloste Israël om de naam van hun God in de wereld te belijden. De Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Zij moesten in de wereld belijden dat niemand gelijk was aan de Heere hun God. En dat is niet minder de roeping van Gods verloste kinderen in het Nieuwe Testament. Het is opmerkelijk hoeveel aandacht in het Nieuwe Testament wordt besteed aan het belijden van Gods naam in de wereld. De Heere Jezus leerde, een ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Wat geeft Jezus een zwaar gewicht aan het belijden van hem voor de mensen? Hij verbindt het met zijn belijden van de zondaar voor de Vader. En in een andere plaats zegt hij, want zo wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor die zal zich de Zoon des Mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. In de brieven van de apostelen lezen we hetzelfde. Het geloven met het hart en het belijden met de mond horen bij elkaar. De apostel schrijft, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Van christenen in overwegend islamitische landen wordt soms geëist dat ze zullen zwijgen. Maar ze kunnen dit niet en mogen dit niet. Een christen beleeft zijn geloof niet alleen binnen de vier muren van zijn woning. Het geloof heeft praktische consequenties voor het dagelijks doen en laten. Een christen kan ook niet over Christus zwijgen. Hij belijdt Christus in de wereld. Kan ik weten dat ieder mens een verloren zondaar is En Jezus Christus, de enige naam is die aan de mensen onder de hemel is gegeven om zalig te worden en dan van deze Christus zwijgen? Dat is voor de ware christen een onmogelijkheid. Natuurlijk moet de christen tijd en wijze weten. Maar als ons verantwoording wordt gevraagd van ons geloof, mogen we niet zwijgen. Je hoeft voor dit belijden niet oud te zijn en ook geen theologie gestudeerd te hebben. Kinderen, jullie kunnen en mogen ook spreken van je liefde en achting voor de naam van de Heere. Toen Naaman, de commandant van het Syrische leger, melaats werd en bij zijn goden geen genezing vond, sprak een Joods meisje tot hem over de God van Israël en over de profeet Elisa. Ze zei tegen Naaman dat de Heere hem wel zou kunnen genezen. En de profeet Elisa genas Naaman in de naam van de Heere. Op die manier werd de roem van de naam des Heeren onder de heidenen bekend. De catechismus zegt vervolgens dat God wil dat we zijn naam gebruiken om hem aan te roepen. Dat is te bidden. Bidden is de naam des Heeren aanroepen. Je roept hem aan met zijn naam, je vraagt zijn aandacht en je pleit op zijn naam. Reeds vroeg in de geschiedenis is men begonnen de naam des Heeren aan te roepen. In Genesis 4, vers 26 lezen we: en in de dagen van Enos begon men de naam des Heeren aan te roepen. Ze kwamen samen om Gods naam aan te roepen. Het is een van de schoonste manieren om de naam des Heeren te gebruiken. De bidder vraagt niet alleen Gods aandacht, maar pleit op de naam van de Heere en zegt: Heere, u hebt toch gezegd dat een wees bij u ontfermd zou wezen? Van u staat toch geschreven dat u het gebed hoort? U zegt toch van uzelf dat er bij u vergeving is en dat u rijk bent in barmhartigheid? Zo hebben al de heiligen de naam van de Heere aangeroepen. Zo pleitte David op de naam des Heren en hij bad: om uw naams wil, Heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En Jeremia bad: hoewel onze zonden tegen ons getuigen, o Heren, doe het om uw naams wil. Zo wil de Heren dat we zijn naam gebruiken. Hij heeft er de belofte aan verbonden die Petrus aanhaalt op de Pinksterdag. En het zal geschieden dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. De catechismus besluit met: en in al onze woorden en werken geprezen worden. Gods naam moet geprezen worden. Het is een naam die dit verdient. Er is immers geen heerlijke naam dan de naam van Yahweh. De naam des Heeren prijzen is de naam des Heeren verheffen, omhoog heffen. Oudtestamentisch gebeurde dat in de tempel. Daar werd de lof van de naam des Heeren bezongen. De catechismus zegt dat we dit moeten doen met onze woorden en werken. Gods naam prijzen doen we niet alleen met te roepen Hosanna en Halleluja. Met ons spreken, met ons doen en laten moeten wij hem verheerlijken. Dat is de heilige roeping van de verloste zondaar. Wanneer je als een doodschuldig zondaar door het bloed van Christus bent gered uit je ellende, begeer je de naam des Heeren te prijzen. Je begeert dan de naam van God heel hoog op te heffen. Het is goed om dit te doen met woorden en te roepen: loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Maar de Heere wil dat we dit ook zullen doen met onze werken. Zo komt in het stuk van de dankbaarheid de roeping tot ons om de naam des Heeren te verheerlijken. Laten we nu eerst zingen uit de berijmde 10 geboden, vers 1 en vers 4. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Waar hij deze woorden horen deed, misbruikt geenszins de naam des Heren, zweert nimmer ene valse eed, want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. 1 en 4 van de 10 geboden. Ten derde, de belediging van de naam des Heren. Is vloeken nu echt zo erg? Is het nu zo'n grote zonde wanneer iemand in boosheid of drift een vloek of een bastaardvloek uitspreekt? De catechismus vraagt zich dat ook af. Vraag 100 luidt, is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren dat God zich ook over diegene vertorend die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Het antwoord is ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorend dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Wanneer je een vloeker op het verkeerde van het vloeken wijst, zal zo iemand bijna altijd zeggen, is dat nu zo'n groot kwaad? Ik bedoel daar helemaal niet mee wat jij denkt. Mijn bedoeling is niet om God te kwetsen. Ik zeg dit zomaar om mijn woordenkracht bij te zetten, mijn boosheid te uiten of mijn frustratie kwijt te raken. Is het dan niet overdreven wat de catechismus zegt? Dat er geen groter zonde is die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam? Gemeente, we moeten iedere zonde zien als een belediging van God, maar toch wel bijzonder het vloeken en lasteren van zijn naam. Er is geen overtreding zo direct tegen God gericht als de overtreding van dit derde gebod. Zijn naam is voor God dierbaar. Zoals onze naam voor ons dierbaar is, zo is Gods naam voor de Heere dierbaar. Wanneer men onze goede naam lastert, raakt het ons diep. Veel meer krenkt het God als men zijn naam vloekt en lastert. Elke vloek treft God als het ware in zijn hart. Daarom is vloeken en lasteren van Gods naam zo'n grote zonde in Gods ogen. Het is een zonde waarvan God bevolen heeft die met de dood te straffen. Het is in Gods ogen zelfs zo'n vreselijk kwaad dat we in Leviticus 24 lezen dat voordat de vloeker gestenigd werd, alle die hem hadden horen lasteren hun handen op zijn hoofd moesten leggen. Ze namen daarmee afstand van de vloek die ze gehoord hadden en legden die terug op de vloeker. Het vloeken van Gods naam verontreinigde ook de omstanders die het gehoord hadden. Zo voelde de vrome Jood dit. Het sneed hem door de ziel dat de naam van God die hem uit het diensthuis van Egypte verlost had, werd gelasterd. Wanneer wij door Gods genade uit de duisternis zijn geroepen en tot het licht van het evangelie zijn gebracht, betekent die naam van de Heere iets voor je? Dan heb je die naam lief gekregen en doet het pijn wanneer die naam gevloekt en gelasterd wordt. Zo moeten we eigenlijk tegenover de vloeker staan. Het moet ons pijn doen dat ze de naam van onze God, de naam die ons zo dierbaar is, lasteren en misbruiken. Dat zal ons dringen om de vloeker dit te laten merken. Gods naam mag niet alleen niet misbruikt worden, maar moet ook worden gebruikt. Je kunt God lasteren met vloeken en met zweren, maar je kunt God ook onteren door hem dood te zwijgen. Er is niet zo verschrikkelijk als iemand doodzwijgen. Dat gebeurt soms. Ik ben het helaas tegengekomen in het pastorale werk. In een zekere familie had een broer een aanstootgevend kwaad gedaan. En voor het hele verdere leven bestond die broer gewoon niet meer. Hij werd doodgezwegen. Zo zijn er mensen die de naam van God doodzwijgen. Ze doen alsof God niet bestaat. Ze negeren hem volkomen. Het getal van mensen in Nederland voor wie God zijn naam verloren heeft, is schrikwekkend toegenomen. De meeste mensen zeggen nog wel, er moet wel iets zijn, maar dat iets heeft geen naam. Een naamloos iets dus. Mensen, dieren en voorwerpen zijn aanwezig door hun naam. Maar God heeft voor velen geen naam meer. Het tekent de grote afwezigheid van God in ons volksleven. Men kent zijn naam niet meer. Men weet niet meer hoe hij heet. Zo ver is God vergeten. En wat gebeurt dan? Dan ontstaan er valse namen. Dan spreekt men niet meer over God, maar over de natuur, over het milieu, over moeder aarde. God draagt een naam opdat wij die zouden gebruiken. We eren daardoor zijn naam. De catechismus zegt dat God wil dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij door ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Het zijn woorden die ons herinneren aan onze oorspronkelijke opdracht. We zijn geschapen om de naam des Heren te eren en te verheerlijken. Adam en Eva werden geroepen om de naam des Heren in de schepping uit te roepen en te getuigen, o Heren, onze Heren, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. In plaats daarvan vervloeken en negeren de mensen de naam des Heren. Het tekent de diepe val en verdorvenheid van ons bestaan. Kinderen, heb je wel eens gevloekt? En wanneer je hoorde vloeken, heb je dan de vloeken daarover aangesproken? En ouderen, hoe is dat bij ons? Wanneer we samen geluisterd hebben naar wat God in het derde gebod gebiedt en verbiedt, en we daar nu ons eigen leven eens naast leggen, wat zouden dan ook wij verdienen gestenigd te worden. Maar God heeft ons niet gestenigd. Gods toren is niet op ons neergedaald. En waarom niet? Omdat God geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. En als je denkt, kan zo'n vloeker en spotter als ik geweest ben nog wel bekeerd worden? Denk dan eens aan Manasse, aan Saulus van Tarsen en aan de boetvaardige moordenaar op Golgotha. Denk vooral aan Jezus. Jezus opende zelfs wel de poort van het paradijs voor die boetvaardige moordenaar. Voor hem die hem eerst had gelasterd. En hoor wat Saulus van Tarsus zegt. Ik was tevoren een godslasteraar en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied. Laat de vorige zonden die u veroordelen, u tot het beste gebruik van de naam des Heren brengen, namelijk tot het aanroepen van de naam des Heren. Volg David na, die ons vertelt wat hij in zijn nood deed. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. Bidden is immers aanroepen van de naam des Heren? Lijkt uw bidden daarop? Lijkt het op roepen, zoals we lezen in Psalm 130? Uit de diepten roep ik tot u, o Heren. Het is het kindergeschrei dat opklimt in de oren van de Heere Zebaoot. Amen. Ach Heere, leer ons dat kindergeschrei, dat roepen, dat aanroepen van de naam des Heren. En vergeef al onze zonden, ook die tegen het derde gebod, omdat dat de zonde is die u de grootste zonde noemt. Vergeef ons al onze overtredingen en was en reinig ons in dat bloed van Jezus Christus, uw Zoon, dat ook vanavond weer aan ons voorgesteld zal worden in het water van de doop. Heere, mogen we u danken dat we zo uw woord hebben mogen beluisteren en dat ik het heb mogen lezen. Wilt u het zegenen? Neem al het zondige, het verkeerde, eruit genadig weg. Gedenk ons en breng ons vanavond opnieuw bij elkaar. Sterk dominee Baaiens in het bedienen van het zichtbare en het hoorbare evangelie. Gedenk de doopouders die hun kindje ten doop houden. En gedenk in het bijzonder die kinderen. Geef dat ze niet alleen het teken van de zaak ontvangen, maar ook de zaak van dat teken in hun leven mogen ontvangen en dat dat uit hun leven duidelijk mag worden. En Heere, mogen we dat dan voor in ieder van ons bidden, want die genade van uw Heilige Geest kunnen we geen van allen missen. Wees ons zo genadig nabij. Hoor ons in de vergeving van alle tekorten en zondigen, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang, Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. En wat er verder volgt, het laatste vers van Psalm 33. eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.